Broeders en zusters, goedemorgen. We gaan samen een gedeelte lezen, zoals al gezegd is, uit het boek Rut. En we beginnen in hoofdstuk 2 te lezen. Rut, hoofdstuk 2, vanaf vers 1. En het thema voor vanmorgen is ongedachte genade. Rut, hoofdstuk 2, vanaf vers 1. En we lezen ook een aantal versen uit hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, maar ik zal dat telkens aangeven. 2 vers 1. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man, uit het geslacht van Elimelech. En zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zei tegen Naomi: laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tegen haar: ga, mijn dochter. En daarop ging ze op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem. En hij zei tegen de maaiers: de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem: de Heere zegen u. Ik lees verder in vers 8. Toen zei Boas tegen Rut: u hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn, die zij aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp ze zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? En Boas antwoordde en zei tegen haar: het is me allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En ze zei: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. En toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: kom maar hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan. En ze at en werd verzadigd en hield nog over. En toen ze opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten: laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat ze dat op kan raken, en bestraf haar niet. Zo raapte ze aren op de akker tot de avond. En wat ze opgeraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een eva gerst. En ze pakte het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat ze geraapt had. Ook haalde ze tevoorschijn wat ze overgehouden had toen ze genoeg gegeten had. En ze gaf het haar. En vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar: waar heb je vandaag aren geraapt en waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden. En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had en zei: de naam van de man bij wie ik vandaag heb gewerkt is Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: moge hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden, gezegend worden door de Heere. Verder zei Naomi tegen haar: die man is nauw aan ons verwant. Hij is één van onze lossers. Hoofdstuk 3 vers 1. Hoofdstuk 3 vers 1. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan? Welnu, is Boas, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons? Zie, hij gaat vannacht op de dorstvloer gerst wannen. Vers 9. 3 vers 9, en hij zei, dat is Boas zegt dat tegen Rut, als Rut bij hem op de dorstvloer komt: wie bent u? En zij zei: ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En dan tot slot nog twee versen uit hoofdstuk 4, vers 9 en vers 10. Hoofdstuk 4, vers 9 en vers 10. Dat is bij de huwelijksceremonie in de poort van de stad. Daar staat: toen zei Boas tegen de oudste en heel het volk: u bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is. En alles wat van Giljon en Machlon is geweest. En daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Opdat de naam van de gestorvene niet zou worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. Tot zover deze geschiedenis uit het boek Rut. Vandaag, broeders en zusters, gaan we vooral kijken naar de persoon van Boas. In vorige keren heb ik nagedacht over de eerste keer Naomi. Bittere tranen hebben we toen over nagedacht. En de tweede keer dat ik uit dit gedeelte heb gesproken was de persoon van Rut. Het thema was toen gedurfd geloof. Bittere tranen, gedurfd geloof. En vandaag willen we vooral kijken naar de persoon van Boas. De eerste man eigenlijk in dit gedeelte die we bestuderen. En het thema voor vandaag is ongedachte genade. Broeders en zusters, wij leven ons leven voorwaarts. Maar wij verstaan het vaak achterwaarts. Die uitspraak heb ik niet zelf bedacht. Maar het is denk ik wel waar. Wij leven voorwaarts, we kijken de toekomst in, maar we begrijpen, we verstaan ons leven als we terugkijken. Ik denk dat velen van ons, zoals we hier dat zitten, dat herkennen. Als je er midden soms in zit, dan begrijp je niet waar het allemaal goed voor is. Wat dient dat nu voor doel? Soms lijken de dingen zelfs zinloos. Maar als je soms wat verder komt op de weg en je kijkt eens terug, dan zeg je, daar was het goed voor. Daar was het nodig voor. Of beter gezegd, daar was God mee bezig. Herken je dat? Dat kan trouwens ook wel als je jong bent hoor. Als je 12, 13, 14 bent. En je misschien mooie of moeilijke dingen meegemaakt hebt. En dat je later eigenlijk maar, aha, dat moest ik ervan leren. Of daar was het goed voor. Corrie ten Boom had dat bekende voorbeeld. Als ik het zeg, denk ik, dat weet iedereen al. Maar toch zeg ik het nog even, ik vind het altijd mooi om te horen. Ze had het over dat borduurwerkje waarvan wij de achterkant zien. Een grote wirwar van draden, maar God ziet de voorkant. Eigenlijk is ons leven ook zo. Je denkt misschien je leven wat te kunnen begrijpen. Je denkt misschien grip op je leven te hebben. Maar God is de regisseur en Hij doet de dingen zoals Hij ze alleen maar doen kan. En ik hoop, dat is mijn wens en mijn gebed voor vanmorgen. Als ik jullie wat meeneem in dit gedeelte, of je nu hier in de zaal zit of thuis via de livestream meekijkt, dat je iets gaat zien hoe God soms onnavolgbaar de draden van je leven, in dit geval van het leven van Rut en Boas, bij elkaar veegt. En je kijkt ernaar en je zegt, het lijkt één kluwe. Ik zie het verband niet. Ik zie het patroon niet. Ik zie niet waar het heen gaat. Maar dat je gaat zien, mogen God dat geven, dat je gaat zien, maar Hij die er boven staat is te vertrouwen en Hij weet wat Hij doet. En het borduurwerk zal tot stand komen. Dat zie je ook in het boek Rut. Dat zie je op twee manieren. Voordat ik inzoom op Boas wil ik dat even zeggen. Je ziet dat op twee manieren. Dat God ongedacht iets doet. Allereerst op historisch niveau, op nationaal niveau. Want Rut komt na het boek Richteren. En in Richteren is het, even kort door de bocht, een puinhoop. Echt een puinhoop. Als je dat boek leest, 21 hoofdstukken, dan denk je, ongelooflijk. Het volk is in het beloofde land en het is de ene chaos naar de andere. Komt er weer een richter. Zo'n cyclus, hè? Ik denk als je Richteren gelezen hebt, dan weet je precies wat ik bedoel. Maar het refrein is, Israël zondigt onverbeterlijk en ze keren voortdurend terug naar de afgoden. Komt er weer een richter, komt er het oordeel van God, ze bekeren zich, maar het is tijdelijk en het liedje begint van vooraf aan. En als je dit boek Richteren leest en je hebt hoofdstuk 21 uit, dan denk je, waar is die godvrezende koning die dit volk bij de hand neemt? Waar is die? Heel Gods plan met dat volk van hem in het beloofde land, dat lijkt helemaal in duigen te vallen. Iemand zei ooit, Richteren is het boek zonder koning. En na Richteren komt Rut. En na Rut komt 1 Samuel. En na 1 Samuel komt, kinderen, 2 Samuel. Heel goed. Niet zo'n moeilijke vraag, maar hij is helemaal goed. 2 Samuel. En weet je wat iemand ooit gezegd heeft? Richteren is het boek zonder koning. 1 Samuel is het boek van de koning die door mensen is aangesteld. En zijn naam was Saul. En 2 Samuel is het boek met de koning die door God is aangesteld. En zijn naam is David. Hey, en weet je waar dat wordt voorbereid? Die komst van David. Daar snakken we naar. Ook profetisch gezien naar die komst van de meerdere David. Weet je wanneer dat is voorbereid? In dat kleine boekje Rut. 1 familieverhaal. Richteren gaat over 1000 families. Rut gaat over 1 familie. Ik vind dat zo mooi, hè? Dat God die ene familie eruit pakt. Er is een boekje in onze Bijbel. Je leest het in een uurtje door. Maar je ziet ineens, daar loopt tussen die zwarte draden loopt een gouden draad. God werkt aan zijn plan op nationaal historisch niveau. Eigenlijk moet ik het beter zeggen, in de geschiedenis van Israël. Je kunt Rut niet lezen zonder te denken aan de God van Israël. Ik ga dat toch even doen. Je kunt het ook toepassen op het huidige Israël. Ook zij leven in een tijd van verwarring. Je zou bijna kunnen zeggen in Richteren tijd. Zeker, er gebeuren mooie dingen. Denk aan 1948. Israël kan terug naar het beloofde land. We zien prachtige ontwikkelingen in Israël, maar het is nog steeds een tijd van verwarring, van bedekking, geestelijke bedekking. Het merendeel ziet niet Messias Jezus, maar God is bezig. En er komt misschien nog een tijdperk, van 1 Samuel, van die mensenkoning, die antichrist, die de macht zal grijpen. Maar die uiteindelijk overroeld gaat worden door die koning van 2 Samuel, David. De meerdere David, Jezus Christus, die gaat komen. En zo geloven wij, gaat zitten op de troon in Israël. En het vrederijk zal oprichten. En er vrede, shalom zal zijn voor het volk van God. Je kan het ook toepassen op onze tijd. Ook wij leven wereldwijd gezien in een tijd van verwarring, van vragen. En dan bedoel ik niet alleen de coronacrisis, maar ik bedoel meerder eigenlijk. Ook dit morele verval wat in onze maatschappij gaande is. Je zou kunnen zeggen, ook wij leven in een tijd zonder koning. Ik wil onze Nederlandse koning niet te kort doen, maar u begrijpt wat ik bedoel. We leven in een tijd zonder koning, de door God bedoelde koning. Maar toch geloven wij dat de Heere God bezig is door de verwarring heen zijn plan te volvoeren. Nou, dat is het eerste. Nationaal niveau. Israël, maar ook op onze tijd. Je kunt ook lessen trekken uit het boek Rut op persoonlijk niveau. Dat is het tweede. Op persoonlijk niveau. Van hoe God werkt met Naomi. Misschien zitten er vanmorgen wel mensen hier. Of die kijken mee. Ze zeggen, nou, ik herken me wel wat een Naomi, ja. Verdriet. Je levenspad. Of Rut. Een jonge vrouw die zoekt naar een hoopvolle toekomst in geloof. Op zoek naar een man. Boas. Ook van hem kun je lessen leren. En dat willen we vanmorgen met name doen. Kijken naar de persoon van Boas. En misschien is het goed, zeker als je de vorige twee preken niet hebt gevolgd, dat je even de rode draad ziet. En ik wil vooral dat persoonlijke niveau, dus dat tweede manier van het toepassen van Rut, vandaag doen. Ook als het gaat om Boas. Wat is de verhaallijn? We hebben net het filmpje gezien en het is aan de kinderen al verteld. Maar het is de hongersnood die dat jonge gezin drijft naar Moab. In korte tijd sterven daar vader Elimelech en de twee zonen Machlon en Chiljon. En Naomi blijft gedesillusioneerd samen met Rut en Orpa achter. Uiteindelijk gaat ze samen met Rut terug naar Bethlehem, waar ze vandaan komt. En terwijl ze daar terugkomt, klaagt Naomi: vol ging ik weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. De Heere heeft tegen mij getuigd. En ze zegt zelfs: de Almachtige heeft mij kwaad gedaan. Ze huilt bittere tranen. En wij hebben toen nagedacht over die geweldige waarheid dat God soms moeilijke dingen in ons leven, terwijl wij het niet begrijpen, dat Hij moeilijke dingen in ons leven weeft. En daarmee en daardoorheen zijn doel bereikt. Iemand heeft ooit gezegd, vind ik een mooie uitspraak: als God klein genoeg zou zijn om hem te begrijpen, dan zou hij niet groot genoeg zijn om hem te aanbidden. Naomi kon God niet begrijpen. Maar ze heeft uiteindelijk met Obed op haar schoot, hoofdstuk 4, hem wel aanbeden. In hoofdstuk 2 zagen we Rut. Rut, die jonge vrouw die loyaal is aan Naomi, met haar meegaat. Zij zegt: uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Waar u zal sterven, daar zal ik sterven. Ik blijf, Naomi, aan je zijde. En we hebben toen met elkaar over nagedacht dat Rut eigenlijk een zonnestraal is in dit donkere decor. Een vrouw van geloof en een vrouw van moed. In een donkere tijd is ze niet somber, het is niks, het wordt niks en het zal ook nooit wat zijn. Nee, Rut, ze stroopt haar mouwen op en ze zegt, ze kijkt in de toekomst. Zij is een vrouw die naar de toekomst durft te kijken. Misschien kan u het zich herinneren. Ondertussen is natuurlijk de situatie, probeer me te volgen, niet rooskleurig. Een heidense, moabitische vrouw die samenleeft met een bittere weduwe. En op een morgen trekt Rut er maar op uit. Rut is, als je het uitlegt naar onze tijd, ze is eigenlijk een beeld van een zondares. Ze was een moabitische. Weet je trouwens wat er van een moabitische stond in de Bijbel? Deuteronomium 23 staat dat een moabitische niet in de vergadering van de Heere mag komen tot het tiende geslacht. Nou, Rut was het eerste geslacht. 10 generaties buiten de vergadering van de Heere. En daar zit je dan. En toch trekt ze erop uit. Ze gaat haar werk doen. Er moet brood op de plank komen. Ik heb dat vorige keer ook gezegd, maar dat ga ik nog even zeggen. Ik vind dat toch mooi. Hè? Zij gaat niet kniezen op de bank, maar ze begint eraan. En dat is vaak de weg ook waarin God je gaat leiden, als je in beweging komt. Weet je nog, ik heb toen gezegd, een schip wat stil ligt, dat kun je niet sturen. Maar een schip wat vaart, dat kan je bijsturen. Dat, zo gebeurt het, want ze gaat aren rapen. Ze zegt: Naomi, vind je dat goed? Ze zegt: nou, mijn dochter, ga maar. En ze, met de moed van de wanhoop, stuurt Naomi ze weg. En Rut gaat. En dan komt het, hè? Hier begint het, hè? Nee, hier begint het niet. Het is al veel eerder begonnen. Maar hier wordt het zichtbaar. Ze gaat een man treffen. Nou, even tegen een vrouw. Nu zijn niet alle problemen opgelost als je een man treft. Mocht je dat denken. Maar in dit geval eigenlijk wel. Misschien moet ik die man met een hoofdletter schrijven. In ons leven vallen de dingen op zijn plek. Worden je vragen beantwoord? Wordt je onrust gestild? Wordt je onvrede bevredigd? Wanneer? Als je die man tegenkomt. Die man. Jezus Christus. We gaan het vanmorgen over hem hebben. Iemand zei ooit, ik had 1000 vragen. Totdat ik hem ontmoette. Jezus. Je leven kan een puinhoop zijn. En wat je niet nodig hebt, is antwoord op elk van je vragen. Dat gaat je niet helpen. Hoe driftig je dan ook naar zoekt. Weet je wat je nodig hebt? Ik moet zeggen, weet je wie je nodig hebt? Je hebt die man nodig. De Heer Jezus. In hem vind je rust en voldoening. Hij is de losser. Hij is de verlosser. Boas, een type van de Heer Jezus Christus. Ik wil vanmorgen de Heer Jezus aan jullie voorstellen. En ik hoop dat je daarvan niet zegt, nou, dat is nou een tegenvaller. Ik hoop dat je zegt, daarvoor ben ik gekomen. Hij is mijn een en mijn al. We doen het vanuit Boas. Goed? Maar laten we iets afspreken. Je kijkt naar Boas, maar gelijk dan van Boas weg en we kijken samen naar de Heer Jezus Christus die we in Boas weerspiegeld zien. Colossense zegt, in hem, in de Heer Jezus, zijn al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen. Ik ga 5 dingen noemen die ik in Boas vind, die over te zetten zijn naar de Heer Jezus. In wie Boas een schaduw is van Jezus Christus. 5 dingen achter elkaar. Als je meeschrijft, kun je me zo volgen. Het eerste wat je van Boas op Jezus kan toepassen, is dat de verlosser ongedacht je pad kruist. Ongedacht. Je kan ook zeggen onverwacht. Kruist hij je pad. Ik heb het idee, als je hoofdstuk 2 leest, dat de verteller het eigenlijk niet voor zich kan houden. Rut is nog niet eens op pad naar die akker. En dan staat in hoofdstuk 1 al, hoofdstuk 2 vers 1 al, nu had Naomi een bloedverwant, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech. En zijn naam was Boas. Dat is mooi, hè? Die hele zin van vers 1, hoofdstuk 2 vers 1, die loopt uit op die ene naam, Boas. En er staat, hij is een bloedverwant, een vermogend man, uit, ja, zeg maar de familielijn van Elimelech. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist het niet precies, hoor. Misschien ken jij de Torah beter dan ik. Maar als je Leviticus leest, dan vind je daar dat een losser moest 3 kenmerken hebben. Of eigenlijk 2, maar die derde is eigenlijk logisch. De eerste is, het moest een man zijn, een bloedverwant, een familielid. Een familielid, een mannelijk familielid. De tweede is, hij moest van de kant van de man zijn. Zeg maar, in de lijn van de man moest hij zitten. Want het ging om de naamsinstandhouding. En het derde is, het is ook handig, dat is die logische voorwaarde, het is ook handig dat die man wat te besteden had. Want hij moest wat terugkopen, wat lossen. 3 voorwaarden om een losser te kunnen zijn. Familielid, mannelijk familielid, van de kant van de man, en je moest wat te besteden hebben. Nou, wat zegt hoofdstuk 2 vers 1? Nu had Naomi een bloedverwant, een zeer vermogend man, uit het geslacht van Elimelech. Dubbele punt. Boas. Met andere woorden. Hij is het. Boas is de geschikte losser. Weet je wat er trouwens bij staat? Er staat als je een HSV hebt. Ik denk dat er veel mensen zijn met een HSV. Daar staat een voetnoot bij. Hè? Zo'n sterretje. Zie je dat, kinderen? Bij vers 1 staat zo'n sterretje. En dan moet je naar beneden, en als je dat niet precies begrijpt, moet je dan maar eens aan je vader en moeder vragen. En dan staat erbij, letterlijk, een man, een held van vermogen. Aan wie moet je dan denken? Hier zie je eigenlijk oud-testamentisch, daar moet je een beetje zicht op krijgen. Maar hier zie je oud-testamentisch een sluier om de Heer Jezus. En eigenlijk zegt de auteur, je hoeft hem er maar af te trekken. Het is een held van vermogen. Nou, daar gaat ze, Rut. Ik weet niet wat ze meegenomen heeft, wat denken jullie kinderen? Een lunchpakketje misschien, een broodrommeltje. Misschien een tas om koren in te doen. En ze gaat op weg en ze is gewoon op zoek naar een akker. Weet zij veel? Dat is trouwens vaak zo in je leven, hè? Weet jij veel? Vers 3, moet je zien. Daarop ging ze op weg, kwam op de akker, raapte aren achter de maaiers en het overkwam haar. Die woorden springen er natuurlijk uit, hè? Het overkwam haar. Geloof je in toeval? Mij is vroeger altijd geleerd, toeval bestaat niet. Wat zeggen de heidenen? Maar eigenlijk staat het hier wel een beetje, hè? Het overkomt je. En trouwens, in de Bijbel staat vaker, hè, bijgeval. Weet je, dat woord toeval is eigenlijk heel mooi. Weet je, letterlijk zegt het natuurlijk, het valt je toe. Het wordt je in de schoot geworpen. Wij geloven dat het ons van God toevalt. Rut komt bij Boas en ze kruist ongedacht zijn pad. Het overkwam haar. Mijn eerste gelijkenis tussen Boas en Jezus was dat de verlosser ongedacht je pad kruist. Ik zou aan je willen vragen, herken je dat als het gaat om jouw ontmoeting met de Heer Jezus? Ik vind, dat is misschien wel wat genade ook zo bijzonder maakt. Wij kijken naar genade vaak als het is onverdiend. Dat is helemaal waar. Genade zo oneindig groot. We hebben dat vanmorgen in de auto nog gezongen. Maar het is niet alleen onverdiend genade, het is ook zo onverwacht. Zo ongedacht. Het overkwam haar, het overkomt je. Ik hoop dat je dat in je eigen leven ook ziet. Ook al ben je misschien christelijk opgevoed en lag er altijd een Bijbel op je nachtkastje. Zat je op een christelijke school, ging je naar de zondagschool. Kwam je elke zondag in de dienst en toch genade overkomt je. Het is namelijk niet zozeer dat jij er rijp voor wordt gemaakt. Dat jij allerlei dingen doet en dat dan op een gegeven moment kom je op een punt dat God zegt, nou nu zal ik je genade zijn. Weet je wat genade is? Je hebt een schop verdiend en je krijgt een zoen. En God heeft het bedacht. En hij past het in je leven toe op een ongedachte wijze. Kijk eens terug. Als je vanmorgen zegt, ik belijd de Heer Jezus te kennen. Als je vanmorgen zegt, hij is mijn redder en mijn verlosser. Beantwoord deze eenvoudige vraag eens. Heb jij hem gevonden of heeft hij jou gevonden? Beide is waar, maar als je moet kiezen. Hij heeft mij gevonden. Weet je wat Jeremia zegt? Hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Hij heeft het op zijn manier ongedacht en onverwacht in je leven uitgevoerd. Ik geef een voorbeeld van Spurgeon. Je hebt vast wel eens van hem gehoord, hè? Die prediker uit Engeland, toch? Spurgeon zat in de kerk. En de dominee preekte saai. Dat gebeurt wel eens. Ik hoop dat je dat vanmorgen niet vindt, maar kan gebeuren. En hij zat een beetje weg te dromen. En ineens was er in zijn geest een vraag. En die vraag was, Spurgeon, Charles, hoe ben jij christen geworden? Hij was een jonge christen. En hij beantwoordde die vraag, als het ware, in zijn geest. En zei, ik was op zoek naar de Heer. En er kwam weer een vraag. Hoe ging je dan op zoek? Ik ben gaan bidden. Hoe kwam het dat je ging bidden? Dat las ik in de Bijbel. Hoezo las je in de Bijbel? Dat heb ik van mijn ouders geleerd. Hoe kwam het dat je ouders je dat leerden? En hij zei, ik werd eigenlijk helemaal teruggeleid naar het begin, naar het begin, naar het begin. Snap je? En toen zei hij, ineens besefte ik, God zit achter al deze dingen. Het is als domino. Kennen jullie dat, kinderen? Al die steentjes, hè? Zo. En als je van steentje naar steentje terug zou gaan, dan zeg je, ja, iemand heeft een duwtje gegeven. Iemand heeft het initiatief genomen. En weet je wat zo mooi is om te ontdekken? Dat ben ik niet geweest, maar dat is God geweest. Weet je wat de Efezebrief zegt? Hij heeft ons uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Voordat God ook maar iets schiep, stond jouw naam al in zijn boek. De uitverkiezing is geen bedreiging. De uitverkiezing is reden tot aanbidding. Ongedacht en onverwacht. Misschien moet je vanmiddag eens bij de kachel gaan zitten. Of een ronde gaan wandelen. En dan moet je eens even die dominosteentjes in je leven langs gaan. Misschien heb je er heel veel. Misschien ben je nog wat jonger, zijn het wat minder dominosteentjes. Maar ik hoop dat je bij het begin komt. En dat je ziet. Hij is de eerste. Hij heeft mij gezocht. Ik ben niet met hem begonnen. Hij is met mij begonnen. Als dat landt in je leven, dan komt er zoveel rust in je geestelijk leven. Hij. Eigenlijk gaat het ook helemaal niet om mijn redding. Het gaat om zijn eer. Het gaat helemaal niet zozeer om Leander. Het gaat om Jezus. En Jezus zal een volk hebben dat hem toebehoort. En ik ben door genade ongedacht daar onderdeel van. Halleluja. We gaan naar het tweede. De verlosser. De eerste was heel lang. Ik ga nu sneller hoor. De tweede is: de verlosser neemt het initiatief. Heeft een beetje overlap met de vorige. De verlosser neemt het initiatief. Ik zie Rut voor me. Ze gaat aren rapen. Ik heb het zelf nooit gedaan, maar ik heb er wel een beetje een beeld. We hebben het net ook op het scherm gezien. Hè? En dan staat er in vers 4, toen kwam Boas uit Bethlehem. Als je goed leest, is dat trouwens geen onnozel detail. Hij kwam uit Bethlehem. En Boas, dat was een rijke boer. Die had allerlei personeel. Dat is echt, zeg maar, een man die een groot grondbezitter. En hij komt daar kijken en hij ziet Rut. En hij informeert bij zijn personeel, joh, wat is het voor vrouw? Nou, dat wordt hem verteld. En toch gaat hij naar Rut toe. Hij loopt naar haar toe. Je ziet dat ook, hè? Vers 8. Toen zei Boas tegen Rut. Hij gaat persoonlijk met haar praten. Dat is iets geheimzinnigs eigenlijk. Rut is daar later ook van ondersteboven. In vers 10 zegt ze, waarom heb ik genade in uw ogen gevonden, dat u naar mij omziet? Eigenlijk kan je het samenvatten. Ik doe het even snel. Boas ziet haar. Boas komt naar haar toe en hij begint met haar te spreken. Hij ziet haar, hij benadert haar en hij spreekt met haar. Drie dingen. Dat is een lijn in de schrift. God zag Israël kermen in Egypte. Exodus 2. Hij hoorde hun geroep. Hij kwam naar hen toe. Door Mozes. En hij begon met hen te spreken. God ziet. Toen Saulus blind was in Damascus. Er staat in Handelingen 9... dat God tegen Ananias zegt, ga erheen, want zie, hij bidt. En toen Zacchaeus in die boom zat, ken je dat verhaal? Dat ken je wel, hè? Dan staat er dat Jezus stil stond en hij zag opwaarts naar Zacchaeus. Hij zag hem, die kleine man in die vijgenboom. De Heer Jezus heeft ogen en hij kijkt. En vervolgens gaat hij spreken. Hij gaat je benaderen en tot je spreken. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Wanneer ben jij de stem van de Heer Jezus gaan horen? Toen hij zei, volg mij. Verlaat je netten. Verlaat je land. kom achter mij aan. De stem van de Heer Jezus is zacht als hij tot je spreekt. Soms kun je te grof of te ongeïnteresseerd of te onverschillig zijn om die zachte stem van de Heer Jezus te horen. Of te onrustig. Ik bedoel geen hoorbare stem. Ik bedoel een stem in je geest waardoor je weet, hij spreekt tot mij. Hij heeft het tegen mij. Hij zoekt mij. Hij roept mij. Er is in het Engels een heel mooi lied. Dat heet Softly and Tenderly Jesus is Calling. Dat betekent zacht en teder roept de Heer Jezus. Calling for you and for me. Ik was ooit op een jongerenkamp in Zeeland. Hadden we 3 dagen bijbelstudie. En er was een stelletje gekomen. Ze waren daar voor het eerst. Anderen hadden hen gevraagd. En ze zaten in de zaal, in het midden van de zaal. En er was geen dienst, het was tussen de diensten door. En er stonden voorin wat jonge mensen muziek te maken. En ze zongen wat liederen. En op een gegeven moment zongen ze een oud lied. En dat lied heet Kom naar huis. Zwerveling, kom naar huis. Voor u is er een plaats bereid in het vaderhuis. En ik zat te kijken en die twee, dat stelletje in het midden, jonge mensen. Ik zag dat ze aangedaan waren. En ik ging er naartoe en ik zei, wat gebeurt er met jullie? En ze zeiden, plotseling worden we ons bewust dat de Heer Jezus ons roept. We hebben daar jarenlang gewoon aan voorbij geleefd. Maar nu horen we de zachte stem, de uitnodigende stem van de Heer Jezus. Dat is zo. De Heer Jezus neemt het initiatief. Hij begint tot je te spreken. En ik wil vanmorgen aan je vragen. Gewoon even tussendoor. Ben jij ingegaan, jongens en meiden? Ben jij ingegaan op die zachte stem van de Heer Jezus? Als hij zegt, kom. Heb je gehoor gegeven aan de roepstem van de goede herder toen hij zei, kom. Wat je ook gedaan hebt in je leven, kom. Dat is het meest geduldige woord. En die zachte stem van de Heer Jezus moet je niet versmaden. Want er komt een moment dat die zachte stem stopt en dan zal hij neerdalen als rechter. En zal zijn stem luid en duidelijk zijn. En zal hij de goddeloze oordelen. Maar nu, in deze verwarrende tijd, roept de Heer Jezus. Hij neemt het initiatief, de verlosser. Hij benadert je, hij ziet je en hij gaat met je spreken. Zoals Boas bij Rut. Kom bij de derde gelijkenis. De verlosser biedt bescherming. De verlosser biedt bescherming. Dat is het eerste wat Boas doet. Je kan je natuurlijk voorstellen dat Rut kwetsbaar was. Ze was een buitenlandse vrouw. Ze werkte daar tussen die maaiers. 2 keer staat ook in het verhaal dat Boas tegen die mannen moet zeggen, blijf van eraf. Val haar niet lastig, bestraf haar niet. Laat haar met rust. En Boas ontfermt zich over haar. Dat blijkt ook later als Rut hem, daar denken we volgende keer over na, hem ten huwelijk vraagt. Dan zegt ze in hoofdstuk 3, spreid je vleugel over mij uit. Met andere woorden, bescherm mij, maak mij tot de jouwe. En dat doet hij. Want Boas gaat naar haar toe. En hij beschermt haar. Hij biedt haar eten en drinken. En hij geeft haar een veilige plek op het land, op de akker. Naomi heeft het in hoofdstuk 3 vers 1 over een plaats van rust. Hij beschermt haar. Boas maakt haar, hoofdstuk 3 en 4, tot de zijne. Hij neemt Rut onder zijn vleugels. Dat is, ik hoop daar volgende keer meer over te zeggen. Dat is eigenlijk het beeld van het huwelijk. Een man die een vrouw onder zijn vleugels neemt. Een plaats van rust. Dat is wel een goede vraag, ook voor de getrouwde stellen onder ons. Ervaar je het huwelijk als een plaats van rust? Maar het geldt natuurlijk ook geestelijk, zeg maar verticaal. Dat de Heer Jezus ons die plaats van rust biedt. Ik moet eigenlijk zeggen, die plek van bescherming. Dat is zo. Dat doet de Heer Jezus met ons. Als Hij jou aanspreekt, als Hij jou uitnodigt en je komt, het eerste wat Hij doet is dat Hij jou voor zijn rekening neemt. Paulus zegt, ons leven is met Christus verborgen in God. Je bent veilig. De veiligste plek op aarde, waar is dat? Dat is niet een coronavrij land. Dat is niet quarantaine. De veiligste plek op aarde is niet veilig bij de open haard waar je niks kan gebeuren. De veiligste plek op aarde is in het centrum van de wil van God. Opgeborgen in God. Ons leven is met Christus verborgen in God. Ik vind ook een mooie uitspraak in de Bijbel. Er staat, of we nu leven of sterven, wij zijn van de Here. We hebben net gebeden voor iemand die ernstig ziek is. En stervende is. Maar wat geweldig als je mag weten. Of we nu leven of sterven, we zijn van de Here. Ik ben van Hem. En Hij is van mij. Hij biedt bescherming. Dat doet de Heer Jezus. Hij redt niet alleen, Hij biedt bescherming. Hij maakt jou tot de zijne. Dat maakt dat je ook ontspannen kan leven in deze wereld. Ik ben van Hem. De vierde vergelijking. Tussen Boas en Jezus. De verlosser geeft echte verzadiging. Drie was, Hij biedt bescherming. Vier, Hij geeft echte verzadiging. Wat denken jullie? Zou het liefde op het eerste gezicht geweest zijn? Je moet niet te veel aan inlegkunde doen, en dat is gevaarlijk. Dat staat er niet. Maar ze zien elkaar op die akker. Ik weet niet of het liefde op het eerste gezicht was, maar in ieder geval is er bij Boas een directe belangstelling voor Rut. En hij gaat dat tegemoet. Hij noemt haar mijn dochter. En weet je wat mooi is? Hij gaat daar ook verzadigen. Hij gaat daar eten en drinken geven. Hij zegt, je mag mee lunchen. Geroosterd koren. Hij biedt water aan. Vers 8, vers 9, vers 14. Het is geen detail. Hè? Die aren, het was eigenlijk het beeld van de volle oogst. Boas laat Rut delen in het beste van de akker. Zoals wij mogen delen in het beste van wat Jezus heeft verdiend. Jezus heeft gezegd, wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Boas geeft te eten en te drinken. Er staat zelfs in hoofdstuk 2, vers 14, dat hij zegt tegen Rut, kom erbij, kom hier en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Een hele persoonlijke uitnodiging van Boas aan Rut. Zoals de Heer Jezus, ik moet dan toch ook denken aan bijvoorbeeld het avondmaal, ons heel persoonlijk nodigt en hij zegt, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Hij geeft zichzelf weg. Boas geeft Ara weg. Jezus geeft zichzelf weg. En er staat, zij hield nog over. Ze kan de lunch niet op. En later geeft ze dat thuis aan Naomi. Ze zegt, dat had ik over. Dat was te veel. Dat is trouwens vaak zo. Maar als God je wat geeft, als God je een zegen geeft, kan je dat straks bij de koffie aan andere mensen uitdelen. Je hield nog over. Echte verzadiging. Herken je dat? Herken je dat? Dat je in de Heer Jezus echte rust, echte verzadiging hebt gevonden. Dat je op je stoel zit vanmorgen en dat je zegt, ik ben echt blij met Hem en wat Hij voor mij heeft gedaan. Mijn diepste vragen zijn in Hem beantwoord. Ik heb Hem leren kennen en Hij geeft mij echt alles wat ik nodig heb, verzadiging. Ik denk dat dat voor Rut iets heel bijzonders was geweest. Dat ze daar zit naast die groot grondbezitter, die vriendelijke man. Dat hij zegt, kom erbij, hij geeft haar van die aren, geeft haar te drinken. Later geeft hij haar trouwens nog een hoop om mee te nemen, om aan Naomi te geven. Kom niet met lege handen thuis. Deze man is royaal. Ik hoop dat je God ook zo kent. God is geen karige God. Hij geeft vanuit zijn overvloed. Mild en overvloedig, heb ik geleerd op de basisschool. Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Ik kom bij de laatste vergelijking. De verlosser stelt de toekomst veilig. Ik heb tot nu toe eigenlijk nog niks gezegd over die lossersconstructie. Wat is een losser? Ik noem het eigenlijk maar een verlosser. Een losser was iemand, ik zei net al, die de toekomst veilig stelde. En Boas gaat dat worden voor Rut. Uiteindelijk gaat zij naar hem toe, op de akker, en komt er tot een huwelijk. Boas gaat haar en het grondbezit kopen, aflossen, zodat het in de familie blijft. Je kan ook spreken over de verlosser, zei ik net al. En daar zitten prachtige dingen in. Wat deed een verlosser? Wat deed een losser? Nou, als eerste, hij kocht terug wat verspeeld was. Waarschijnlijk had Naomi het land moeten verkopen omdat ze gebrek hadden. Ze waren het land uit de familie kwijt. Wat deed Boas? Hij kocht het terug. Dat doet ons denken aan de Heer Jezus Christus. Wij hadden in de zondeval zoveel zegeningen verspeeld, zoveel goeds verspeeld. Aan het kruis koopt Jezus het terug. Hij brengt die zegeningen weer bij ons. Zelfs nog meer dan wat we hadden in Genesis 1 en 2. Uiteindelijk zal het op de nieuwe en de hemel en de nieuwe aarde beter zijn dan het ooit was. Adam en Eva, voor hun zondeval, ze wisten niet wat vergeving en wat verzoening was. Ze wisten niet wat genade was. Straks in de eeuwigheid zullen wij God voor eeuwig prijzen, omdat we genade hebben leren kennen. De eerste taak van een losser was terugkopen wat was verspeeld. De tweede was, als je je land had verkocht, was je ook een slaaf geworden. Je moest vaak bij anderen in dienst gaan. En was je een slaaf? Wat kon een losser doen? Hij kocht niet alleen het land terug, zoals ik net bij dat eerste zei, maar hij kocht ook de persoon vrij. In Israël was de constructie dat je 6 jaar werkte als slaaf en dan had je het jubeljaar, het 7e jaar, en dan was je vrij. Maar wat kon een losser doen? Stel, je had 2 jaar gewerkt, dan kocht hij die laatste 4 jaar af. Je bent geen slaaf meer van die baas. Weet je wat de Heer Jezus met ons heeft gedaan? Goed luister hoor, we hebben het over geestelijke zegeningen. We waren door de zondeval slaven van de zonde. Wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde, Jezus. In de wedergeboorte, door Gods genade, worden we bevrijd uit de macht van de zonde, Romeinen 6. En worden we slaven van de gerechtigheid. Worden we in dienst van Jezus Christus genomen. Je wordt bevrijd uit de slavernij van de zonde, zoals Boas Rut als slaaf vrijkocht. 3. Er was nog een element. Ik zei net, hij kocht terug wat verspeeld was. Hij bevrijdde van slavernij. Weet je wat een verlosser nog meer deed? Hij kocht vaak dan de bruid die bij het land hoorde. Dat had Naomi kunnen zijn, die was wat ouder. En Naomi had Rut naar voren geschoven. Zegt, jij moet met hem trouwen. En Boas beseft dat. Die andere mannen, hoofdstuk 4, je kent dat verhaal. Die wil wel lossen, die wil die akker wel. Maar dan hoort hij dat er een bruid bij zit, Rut. En zegt, nee, bedankt, dat hoef ik niet. En Boas zegt, ik neem Rut. Daarom lazen we hoofdstuk 4, vers 9 en 10, tot mijn vrouw. Hij lijft haar in. Wat heeft de Heer Jezus met ons gedaan? Hij heeft niet alleen de zegeningen teruggekocht. Hij heeft ons niet alleen bevrijd uit de macht van de zonde. Maar hij heeft ook gezegd, toen ik je vrijkocht, heb ik je ook getrouwd. Ik neem je in een liefdesrelatie. Bruid en bruidegom. En het laatste aspect van het losserschap, je moet dit nog maar eens rustig overdenken, is, in het Oude Testament vind je ook een bloedlosser. Als je een moord had gepleegd, dan kon je naar een vrijstad rennen. Maar wat kon onderweg gebeuren? Als daar de wreker kwam, de bloedwreker, dan kon hij de moordenaar doden. Dat recht had hij, want hij had bijvoorbeeld zijn broer vermoord. Of zijn vrouw. Maar die moordenaar die vluchtte naar die vrijstad om daar vrij te zijn. Maar weet je wat er ook kon gebeuren? Is dat er een bloedlosser kwam. En die bloedlosser die kocht de wraak af van de persoon die gedupeerd was. Sinds wij zijn gevallen, jaagt de duivel op ons leven om ons uiteindelijk in de definitieve ondergang te brengen. De duivel is de mensenmoordenaar van het begin. En hij jaagt op ons om ons uiteindelijk voor eeuwig in zijn klauwen te hebben. Maar wij zijn vrijgekocht door de Heer Jezus Christus. Uit de klauwen van Satan. Niet langer in zijn gruwel bezit, maar nu veilig bij de Heer Jezus Christus. Zoals Boas het beeld was van een bloedlosser. Je vindt dat niet letterlijk in dit verhaal, maar je vindt het wel in het principe van het losserschap. Vijf overeenkomsten tussen Boas en Jezus. Je kan het als volgt samenvatten. Toen Rut met Boas trouwde, was alles wat van Boas was, ook van Rut. Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd. En mijn vrouw is in gemeenschap van goederen getrouwd. De vraag is, wie was daar het beste mee? Hij of zij of ik? Ik ben met de Heer Jezus getrouwd. In gemeenschap van goederen. Alles wat van hem is, is nu ook van mij. Paulus zegt, als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. De vraag is, ben je je dat bewust? Ben je je dat bewust? Van die rijkdom die je hebt, sinds je de Heer Jezus toebehoort. En om je te helpen om op die vraag een antwoord te geven. Helpt dit je misschien? Je hebt mensen die leven in het boek Rut in hoofdstuk 1. Ze weten niet wie Boas is. Dat kan zo zijn. Je weet niet wie Jezus is. Dan zeg ik je vanmorgen, je bent in gevaar. Want buiten Jezus is er geen leven. Je hebt Jezus nodig. Vlucht tot Jezus. Er zijn er ook die leven in hoofdstuk 2. Ze staan op grote afstand van Boas. En je leeft eigenlijk een beetje van die paar korenaren die vallen. Af en toe eet je er een hapje van mee. Af en toe zie je een glimp van de Heer Jezus. Af en toe kijk je naar hem en hoop je op hem. Maar je durft je niet tot de zijne te rekenen. Je kijkt op grote afstand, zoals Rut op grote afstand van Boas was. Dat is hoofdstuk 2. Misschien leef jij in hoofdstuk 3. Rut knielt voor hem neer op de akker en ze verklaart hem haar liefde. Het kan ook zo zijn dat je hier vanmorgen zit en dat je zegt, Heer Jezus, ik houd van u, maar het is vragend. Eigenlijk zeg je, houdt u ook van mij? Kan ik op u aan? Beschermt u mij? Verzadigt u mij? Verlost u mij? Ik houd van u, ik wil u volgen, ik wil u dienen. Je bent nog best wel met jezelf bezig. Hoe goed je het ook bedoelt, je hebt hem lief, maar je bent je nog zo weinig bewust van zijn liefde voor jou. En dat is hoofdstuk 4. Dat is hoofdstuk 4. Als Boas Rut spreekwoordelijk die ring om haar vinger schuift. haar tot de zijne neemt, in zijn huis haalt. Als je dan aan Rut gevraagd zou hebben, hoe is het tussen jou en Boaz, dan zou ze zeggen, ik ben met hem getrouwd. Hij heeft mij gezien, is naar me toegekomen, heeft het hele pakket op zich genomen en sinds ik van hem ben, is alles wat hij heeft van mij. Dat is hoofdstuk 4 leven. Dat je zegt, sinds ik Jezus heb leren kennen, is alles wat hij heeft van mij. Ik ben schatrijk in mijn heiland. En ik leef met hem in een hechte liefdesrelatie. Zeg het maar, hoofdstuk 1, 2, 3 of 4. En als je de Heer Jezus beleidt, dan zou ik je de hand willen geven en zeggen, ga naar het leven van hoofdstuk 4. Want daar wil jij je hebben. Wat is het meest tot eer van hem? Dat je hem elke dag vragend aankijkt en zegt, Heer, alstublieft, zou u? Ik wil wel, maar wilt u? Of is hoofdstuk 4 je leven? Dat je zegt, Heer, ik dank u voor ongedachte genade. Het is me overkomen. Ik kwam op uw akker. En toen begon u te handelen. En sindsdien ben ik helemaal van u. Dat zijn gelukkige mensen. Het zijn ook schatrijke mensen. En ze komen veilig aan. Alles wat God voor je beloofd heeft. Hij zal het volvoeren. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen een lied zingen.